In het eerste gedeelte van hoofdstuk 3, wat we vorige week hebben overdacht, hebben we gezien dat de apostel Petrus eigenlijk het antwoord geeft op een vraag, waarvan dat we ook gezien hebben in de eertijd in de brief van de Thessalonicenzen, in de eerste en de tweede brief, en ook vind je dat eigenlijk ook in andere brieven terug, een probleem dat zich voordeed in de begintijd van de gemeente. En dat probleem was het uitblijven van de komst van de Heer Jezus Christus. En we vinden dat, wat we overdacht, beter gezegd, dat Petrus ons daarop een antwoord geeft, waarom de Heer tot op dat moment nog niet gekomen is. Hij wil ons helpen om te begrijpen dat uiteindelijk de komst van de Heer Jezus Christus, die op dat moment op zich liet wachten, niet een bewijs is zoals de dwaalleraars de mensen voorhielden, dat uiteindelijk alles zo bleef als van het begin van de schepping af, dat er nooit niets verandert, maar hij wil ons bepalen bij iets heel bijzonders. En de reden namelijk voor het uitblijven van de komst van de Heer Jezus is, zoals we gezien hebben vorige week, wat kunnen we dat ontdekken? Die reden ligt opgesloten in en het wezen en het karakter van onze God, namelijk in zijn langmoedigheid. God is langmoedig en hij is traag tot toorn. En hij wil uiteindelijk dat niemand, we hebben hier gelezen, dat niemand verloren gaat. En hij zegt, maar hij is langmoedig over u, daar hij niet wil dat iemand verloren gaat. Met andere woorden, Petrus heeft hier heel nadrukkelijk niet de behoudenis en het heil van alle mensen in deze wereld op het oog, maar heel specifiek van hen die belijden de Heer Jezus te kennen. Die uiterlijk de naam hebben, discipelen, navolgers van de Heer Jezus te zijn. Dat heeft natuurlijk alles te maken met, in dat geval hier, de dreiging die er is van die dwaleraars, dat vele gelovigen achter hen zouden, hen beter gezegd, zouden achterna gaan en afvallig zouden worden. Maar vanavond gaan we daar nog verder over nadenken, want dat geeft wel voor Petrus een hele bijzondere betekenis, die misschien niet voor ons zo direct voor de aandacht is. Maar Petrus wil dus laten zien dat het alles te maken heeft met het feit dat God traag tot toorn is. Maar die dag van de Heer zal er zeker komen, zegt hij. Die dag zal er totaal onverwacht komen als een dief in de nacht. En uiteindelijk zal het ertoe leiden dat die godafvallige wereld geoordeeld zal worden, dat de aarde zal gereinigd worden door vuur. Niets zal verborgen blijven, we hebben dan niet langer Wikileaks nodig om te zien wat er allemaal in het verborgene gebeurt, om wat iets heel praktisch te noemen, maar alles zal aan het licht komen en de Heer zal alles uiteindelijk oordelen. En het zal de definitieve ondergang betekenen voor de goddeloze mensen, hebben we gelezen, en de wereld, zeg maar, van de goddeloze mensen. Nu, wanneer Petrus het einde van alle dingen voor ogen heeft, dan vinden we zo nadrukkelijk dat hij zich niet bezighoudt met te speculeren wat nu nog de tijd betreft, hoe het zal zijn, hoe de opeenvolging van dingen zal zijn, dat is hoofdzakelijk wat we vinden in onze dagen. Als je lezingen organiseert, of bijbelstudies, en publiekelijk bekend maakt over het boek De Openbaring, dan komen de christenen daarop af als op stroop, en dan willen ze zo graag weten hoe dat nu alles in elkaar steekt. En daar komt het heel vaak op neer. Het bevredigen van de nieuwsgierigheid van de christenen, van hoe alles uiteindelijk nu zal zijn. Petrus houdt hem daar hoegenaamd niet mee bezig. Maar wat voor hem belangrijk is, is dat inderdaad de komst van de Heer Jezus Christus, het nakende oordeel, een feit is, en voor hem ligt daar een bijzondere motivatie in opgesloten voor hoe wij nu als christenen dienen te leven. Voor Petrus is de komst van de Heer Jezus Christus en het oordeel en eraan verbonden, ja, de vernieuwing, de nieuwe hemel, nieuwe aarde, een motivatie om op een welbepaalde manier nu in het heden door het leven te gaan. Want dat is nu waar Petrus zich had op richten, de praktische consequenties van het komende oordeel, als dat de realiteit is voor u, zegt Petrus, als u werkelijk dat oordeel verwacht, dan houdt dat ook, dan hoort dat ook een invulling te krijgen in de manier waarop dat je nu door het leven gaat. Dat is wat, iets wat Petrus in deze brief zeer nadrukkelijk onderstreept. Te geloven in het komende oordeel, te geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, is voor Petrus niet genoeg dat je dat beleidt en zegt. Eindelijk heeft dat voor Petrus niks te betekenen. Want voor Petrus stelt alleen één waardevol bewijs. En dat waardevol bewijs, dat voor hem werkelijk de overtuiging is, dat wij als christenen geloven in het komende oordeel, in de wederkomst van Christus, onze redder en de rechter van deze aarde, om het zo maar te noemen, is de manier waarop we nu met elkaar door dit leven wandelen. Wat dat Petrus ons gaat leren in de komende woorden, is niet een suggestie van hoe dat je nu zo eventueel kunnen door het leven gaan, nu dat je dat weet. Nee, voor Petrus is het een bittere noodzaak. Er is maar één manier om als christen door het leven te gaan. En die gaat hij nu nadrukkelijk onderstrepen. En het is belangrijk om te zien dat Petrus dan niet in alleen staat. Wat hij nu gaat onderwijzen, is niet iets wat hij alleen als apostel heeft onderwezen, maar zoals we ook gelezen hebben, is iedere keer ook het onderwijs van wie? De profeten ook, maar hier specifiek, kijk eens, de apostel Paulus. En dat vond ik weer zo bijzonder, om dat vanavond aan, en de voorbereiding beter gezegd, aan herinnerd te worden, dat wat Petrus hier onderwijst in deze brief niet exclusief is voor Petrus, maar op één lijn staat met het onderwijs van de apostel Paulus. En voor mij was dat weer een bijzondere ontdekking, want inderdaad, ik ben heel dankbaar om de eerste Petrusbrief en de tweede Petrusbrief en de gelegenheid die de gemeente mij schenkt om dat te bestuderen, want door dit opnieuw te gaan bestuderen, of weet niet opnieuw, maar voor de eerste maal ernstig te gaan bestuderen, ben ik opnieuw gaan beseffen dat inderdaad wat Paulus onderwijst volledig in overeenstemming is met wat Petrus onderwijst. Beiden zitten, wat deze dingen betreft, de komst van de Heer Jezus Christus. En hoe wij hebben te leven in afwachting van de komst van de Heer Jezus Christus, zitten ze op één lijn. En ik denk dat dat belangrijk is om dat te onderstrepen. Want in vele gemeentes, ook hier in Vlaanderen, wordt het onderwijs van de apostel Paulus op een heel hoog voetstuk geplaatst. En deze brieven van Petrus, de brief van Jacobus, de brief van Judas, komen veel minder in de schijnwerper. En dat heeft alles te maken omdat velen daarin een soort tegenstelling zien. En als we daarin een tegenstelling zien, betekent het dat we niet goed begrepen hebben waar het onderwijs werkelijk over gaat. Want volgens Petrus is er geen twijfel mogelijk, wat Paulus onderwijst, ligt volledig in de lijn met wat hij hier in deze brief nadrukkelijk onderstreept. Dus met dit in het achterhoofd denk ik dat het belangrijk is om deze dingen opnieuw te overdenken in deze avond. Dus voor Petrus is het komende oordeel eigenlijk een motivatie voor de enige manier waarop wij als gelovigen horen te leven in deze wereld. Kijk, als de Heere God, zoals we gelezen hebben in hoofdstuk 2, de God vrezenden uit deze verzoeking weet te redden, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden, als dat zo is, als God de godsvrezenden uitredt, dan horen wij, als wij die hoop hebben, ook als godsvrezenden te leven. Anders hebben wij geen enkele zekerheid dat wij ooit zullen uitgered worden. Dat is de manier waarop Petrus over deze dingen spreekt. Petrus spreekt niet over eenmaal behouden, altijd behouden, eenmaal tot geloof gekomen, altijd behouden. Hij zegt, nee, als je werkelijk beleidt dat je de Heer Jezus toebehoort, dat je een man bent, een vrouw bent die godsvrezend is, en die vertrouwt op het feit dat God uiteindelijk de godsvrezenden zal redden uit het komende oordeel, dan hoort je nu als een godsvrezende te leven dag aan dag in deze wereld. Dat is het enige overtuigende bewijs, zegt Petrus, dat wij echt geloven in het oordeel dat komt over deze wereld. Anders is er geen bewijs, zegt hij. En ik denk dat dat een punt is dat veel te weinig onderstreept wordt bij christenen. Dat de manier waarop wij door het leven gaan er echt wel toe doet. Overtuigende meerderheid van de christenheid in Vlaanderen is daar niet van overtuigd. Absoluut niet. Maar richt zich veel meer op het oorspronkelijke belijdenis, op het getuigenis dat gegeven is in de doop, en dat, ja, hoe het dan verder met iemand gaat, dat is in de handen van de Heer. Maar Petrus denkt daar niet zo over. Petrus bekijkt de boom, herkent hij aan de
vrucht.
Net zoals de Heer Jezus dan nadrukkelijk onderwijst, dat je de boom zult herkennen aan zijn vruchten. Nu, waarom legt hij daar zo de nadruk op? Wel, dat heeft natuurlijk alles te maken met die dwaaleraars. Die dwaaleraars dachten, ja, op een zeer sceptische manier na over het einde. Ze hadden daar zo hun bedenkingen over. Over wat de apostelen hadden onderwezen over de komst van de Heer Jezus Christus en over een mogelijk oordeel. En het gevolg was daarvan direct ook in hun levens te zien. Want ze leefden immoreel. Ze leefden decadent. Het was een schande, zegt Petrus. Ze zijn vlekken op jullie liefdemalen, zegt hij. Deze mensen zijn smetten en vlekken. Deze mensen brengen in praktijk niet het feit dat ze de Heer Jezus lief hebben en in hem geloven. Nee, hun levenswandel laat zien dat ze de Heer Jezus Christus, die hen gekocht heeft, zo zegt hij, dat ze hem verloochenen. Inderdaad, we hebben dat gezien. Kijk maar eens terug ter opfrissing. Petrus 2, vers 1. Er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke secten heimelijk zullen invoeren, en de meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen. Dus dat betekent dat ze in de praktijk de Heer Jezus verloochenen, doordat ze geen navolgers van hem zijn in hun levenswandel, maar ze volgen hun eigen verlangens, ze lopen hun eigen begeerten na. En ze volgen niet de Heer Jezus Christus na. En dus als je ziet dat een verkeerde opvatting over de toekomst, over het einde van de dingen, leidt tot een verkeerde praktijk, dan wil Petrus een juist perspectief aanreiken over de toekomst, hoe de dingen werkelijk zullen zijn, en een juist perspectief moet leiden tot een juiste wandel. Dus zie je het contrast dat hij maakt? Een verkeerde visie op de toekomst leidt tot een verkeerde levenswandel. Een juiste visie op de toekomst moet leiden tot de juiste levenswandel in het leven van elke dag. Nu in het heden. Dus, misschien zeg je, ja, maar als Petrus dan spreekt over het oordeel, wilt hij dan de mensen bang maken? Zou het Petrus zijn bedoeling zijn om ons bang te maken? Waarschuwen?
Bewust. Meer bewust te maken.
Ja. Maar zou hij enkel en alleen willen vooruitwijzen naar het oordeel als een zwaard van Damocles dat boven ons hoofd hangt, en we moeten zien dat wij niet in dat oordeel omkomen met alle andere goddeloze mensen als wij goddeloos door het leven gaan? Is dat zijn boodschap?
Ik denk dat zijn boodschap, ja, dat is dat koninkrijk van God dat God biedt door zijn zonen, en dat die terugkomst, hij moet attent zijn, hij wel liefde als een dienaar, een dienstknecht van de Heer. Maar niet in het land van hij niet in het leid loopt, wat het zwart van de hoogjes wat hij zei boven je hoofd aan.
Ja.
Ik denk dat hier een ondertoon is dat je een hoopvol vooruitmoeking naar het koninkrijk en in die dingen je vreugde vindt, waardoor hij waardig wandelt.
Dat kan ik mij wel ergens in vinden, maar waarom legt hij dan de nadruk op dat oordeel?
Omdat dat aan de kant van de medaille is.
Ja, maar nu zijn we aan het praten los van de tekst, hoe dat we denken, maar laten we een keer in de tekst handvaten zoeken die onze overtuiging dan ondersteunt. Want anders kunnen we hier met elkaar.
Waar wij vertrouwen op Gods belofte en zijn uit naar een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waar rechtigheid woont.
Ja.
Daarop baseer ik me, voordat dat vooruitkijkend is.
Ja. Oké, daar ben ik mee akkoord. Maar waar plaats je dat oordeel dan? Sorry dat ik daar een beetje op doorduw, maar het is omdat je zou zien het belang daarvan.
De vers die erop volgt. Omdat je daar naar uitziet, moet je ze inspannen om spetterloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Je wandel, bedenk dat het dood van onze Heer uw redding is.
Inderdaad, dus, daar ben je wel een stap verder. Hier laat je nadrukkelijk zien dat dus we niet leven omdat we bang zijn voor het oordeel, maar dat de manier waarop we nu horen te leven, zijnde hier onbesmet en onberispelijk, zoals dat hier beschreven staat, daar straks gaan we daar meer over zeggen, dat dat is met de hoop op de toekomst. Dat is heel belangrijk om te zien. Want dat oordeel waar hij over spreekt, en waar deze dwaaleraars, zeg maar, hun twijfels over hebben, en eigenlijk niet geloven dat het komt, Petrus onderstreept dit nadrukkelijk, omdat dit oordeel moet komen. Dat oordeel van God is noodzakelijk. En waarom is dat noodzakelijk? Als er geen oordeel komt, kan er dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen? Nee. Dus wat Petrus hier wil onderstrepen is dat het oordeel en de reiniging van alles door vuur, dat dit een noodzakelijke stap is om tot die belofte te komen waarvan God door de profeten gesproken heeft. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als er geen oordeel komt, als er geen reiniging komt, dan komt er ook geen nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zie je zijn redenering? En dat vinden we vaak in de schrift. Als er dwaalleer moet weerlegd worden, ik denk bijvoorbeeld ook aan wat Paulus weerlegt in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Sommigen zeggen dat er geen opstanding is. En wat zegt Paulus dan? Kijk, als Jezus Christus niet is opgestaan, dan is er inderdaad geen opstanding. Maar nu dat Christus is opgestaan, is de opstanding een feit. Want de opstanding van alle gelovigen is niet los te koppelen van de opstanding van Jezus Christus. En zo is het ook hier wat dat Petrus eigenlijk doet. Hij zegt, de wederkomst van Jezus Christus in oordeel is een must. Als dat niet gebeurt, komt er geen nieuwe hemel en geen nieuwe aarde. En met het vooruitzicht op die nieuwe hemel en nieuwe aarde, moeten wij nu op een bepaalde manier gaan leven. Want in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, wat zal daarvoor kenmerkend zijn volgens Petrus? Gerechtigheid. Dus met andere woorden, alles wat er gebeurt op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, is volkomen in harmonie met de wil van God en met de gedachten van God. Dus zegt Petrus, als jullie die hoop hebben van ooit in zo'n wereld te leven, dan moet je nu al zo leven. Want als je nu al zo leeft, dan neem je al tegelijk afstand van de manier van leven van de mensen rondom u, van een wereld die je kan vergelijken met een bos. Als je in een bos wandelt en je ziet op dat, in dat bos, op die bomen, overal een wit kruis staan. Wat weet je dan? Die bomen, hun einde ligt vast. En dat is ook de manier waarop dat wij eigenlijk in onze wereld leven. Wij maken deel uit van een wereld waar er al een kruis is overgemaakt. Die wereld loopt op zijn einde. En nu horen wij al te leven, kenmerkend voor de wereld die komt, zodat wij daarin duidelijk laten zien dat wij niet bij die wereld behoren. Neem, door zo te leven, zegt Petrus, nemen jullie al duidelijk afstand van de wereld waarin dat jullie leven. En laten jullie tegelijkertijd ook zien dat jullie verlangen uitgaat naar die wereld die komt en wat daar zo kenmerkend voor is. Dus zie je het tweeluik daarin? Door zo te leven, zegt Petrus, neem je afstand van de wereld waarin hij leeft en laat je zien waar jouw hart werkelijk ligt. In die toekomstige wereld, in die toekomstige nieuwe hemel en nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen. Ja? Dus dat is heel kort eigenlijk waar we naartoe gaan in dit stukje. Als er dan geen vragen over zijn, ga ik gewoon verder. Dus vers 11. Daar dit alles dus verhaalt, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast. Als je goed ziet, goed leest in uw Telos-vertaling, dan zie je bij heilige wandel en bij godsvrucht een cijfertje 4 staan. En wat, dan, daar staat er dus onderaan de vermelding dat heilige wandel en godsvrucht eigenlijk in het meervoud staat. Misschien zeg je, ja, voor wat is dat goed? Wel, laat al duidelijk zien dat je niet altijd alles kan vertalen. Maar wij kunnen dat niet in het meervoud weergeven in het Nederlands. Maar wat zou de betekenis daarvan zijn?
Dat er voortdurend moet plaatsvinden.
Voortdurend, doordat er voortdurend zaken in onze levens zichtbaar worden die erop wijzen dat we als heilige mensen wandelen en dat we godsvrezend zijn. Dus ons leven moet een opeenvolging zijn van daden, van werken, die laten zien dat wij werkelijk godsvrezende mensen zijn, dat we verlangen heilig te wandelen. Dus de nadruk ligt op de praktijk van elke dag. En daarin laten we zien, zegt Petrus, dat we de komst van de dag van God echt verwachten. En nog meer dat we hem verhaasten. Oei, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Als je dat leest voor jezelf, wat moet je dan aan denken? Dat we de, als er staat dat we de dag van de Heer kunnen verhaasten.
Van ons woord en de manier waarop dat leeft, en andere mensen ook een droge opman en de Heer redden kan, door de manier waarop dat leeft.
Ja, maar wat betekent dat verhaasten?
Wel, door de manier waarop dat we verder leven, wordt er een soort van stroom in gang gezet die uitbreidt, waardoor dat woord van God verspreidt, zodat er meer mensen gered worden, die ook Gods bedoeling is. Dat wel niet aan dat er iemand verloren gaat. Mm-hmm. Dus een moeder die heilige wandel en dat leven aanhouden. Mm-hmm. En op die manier Gods woord betrouwen en evangeliseren. Dat zo het werk van God bespoedigd wordt door ons inzet en ons geestbaarheid naar andere mensen die God kennen.
En toen, het gevolg is dus, als ik u goed begrijp, dat de dag van de Heer vroeger gaat komen.
Dat dat werk bespoedigd wordt.
Dus dat de dag van de Heer vroeger komt, dan moet dat toch de consequentie zijn. Ja, he? Maar ja, is goed dat je stof zijn. Maar je moet niet bang zijn om dat uit te spreken, want dat staat weer werkelijk ook. Alleen wij zijn daar niet goed mee vertrouwd. Wij zijn daar niet goed mee vertrouwd. Omdat dat tegenin de tendens gaat onder christenen, want men wil onder christenen eigenlijk weten wanneer die dag juist komt. Maar wat we nu juist zien, is dat die dag eigenlijk niet specifiek
vaststaat.
Maar God beslist daarover en zijn soevereiniteit wanneer die dag zal komen. Maar wanneer die dag komt, wordt eigenlijk beïnvloed ook mede door... door ons gedrag als Gods volk. Dat is wat we hier nadrukkelijk leren. Dat is heel opmerkelijk. Ik vind dat toch heel opmerkelijk. Dat onze manier van leven een invloed heeft op het tijdstip waarop die dag zal aanbreken. En letterlijk betekent het hier, als wij als gelovigen ons uitstrekken om heilig te wandelen en godsvruchtig te leven, dan kunnen we de komst van de Heer daardoor bespoedigen. Net zoals wanneer wij als christenen ons uitstrekken om het evangelie uit te dragen, ook daarin de komst van de Heer Jezus kunnen bespoedigen. Want uit Matteüs 24 hebben we gelezen dat de Heer Jezus niet vroeger zal terugkomen dan wanneer de boodschap van het Koninkrijk de wereld is rondgegaan. Dus hoe dat wij leven en hoe wij dat wij handelen, heeft wel degelijk een bijzondere invloed op het handelen van de Heere God. Ik vind dat wonderlijk. Hij is soeverein. Hij beslist wanneer die dag komt. Maar wij, onze levenshouding, speelt daar ook een grote rol in.
Is dat daarmee dat de Heer ook toen in de evangelie in de oproep plaatst voor de werkers? Arbeiders
weinig en weinig zijn. Dat de velden wit zijn, maar dat de arbeiders weinig zijn. Is dat wat je bedoelt?
Ja.
Dat heeft daar ook mee te maken uiteindelijk, dat wij als gemeente, als gelovigen, bestendig eigenlijk in gebed moeten zijn, omdat de velden wit zijn, arbeid die nog verricht moet worden is enorm groot, ook nu nog. Als je ziet welke gebieden er nog nooit niet bereikt zijn met de evangelie van God, dan zou je verschieten. Als je ziet welke bevolkingsgroepen die nog niet bereikt zijn met het evangelie, dan zou je verschieten. Want er zijn heel veel taalgroepen. Kijk, wij in België, we kennen maar drie talen. Hè? We hebben Nederlands, we hebben Frans en we hebben Duits. Maar als je bijvoorbeeld dan naar de Filipijnen gaat, look hoeveel dialecten zijn er weer in de Filipijnen? En die mensen begrijpen elkaar niet, dus je moet niet denken, dialect in Brugge, Antwerpen, nee. Die mensen begrijpen elkaar niet. Dus, de ene provincie, waar dat bijvoorbeeld, zeg maar iets, Luc zijn vrouw woont, begrijpt niet de lokale taal van een andere provincie. Daarom hebben ze één algemene taal, die iedereen moet aanleren, zodat ze elkaar begrijpen. Maar de meeste dialecten begrijpen elkaar gewoon niet. Voor ons is dat niet zo vanzelfsprekend, maar dat is in vele gebieden zo. Dat er heel wat verschillende talen zijn die elkaar gewoon niet begrijpen. En in vele van die onder vele van die bevolkingsgroepen is het evangelie nog niet verkondigd. Of nauwelijks. Er is er nog heel wat werk aan de winkel. Dat was even terzijde. Dus, maar het is belangrijk om dat te zien. En Petrus zegt, kijk, als jullie zo gaan leven, godsvruchtig gaan leven, als jullie heilig wandelen en echt de dag van de Heer verwachten, dan kunnen jullie ook de komst van de Heer Jezus Christus verhaasten. Dus met andere woorden, verwachten betekent niet gewoon afwachten. Uitzien naar de komst van de Heer Jezus is hier iets actief. Dat is heel bewust bezig zijn met de manier waarop dat je door het leven gaat. Want voor Petrus is er maar één manier om vooruit te komen als christen in het leven. Voor Petrus is er maar één manier om bewaard te blijven voor de valse leer en de dwalingen van de mensen die actief zijn onder de christenen, die dwaaleraars. Er is maar één manier, zegt hij. En de ene manier is... onberispelijk wandelen, en waarin uitzicht dat, in vers 18.
De groei in orde en in kennis van de Heer en Redder Jezus Christus.
Voilà, dat is een geestelijke groei. Dat was trouwens het onderwerp van hoofdstuk 1. dat we geestelijk groeien met elkaar, dat we de Heer Jezus steeds beter leren kennen, en dat we de genade van God steeds beter leren kennen. Dat behoedt ons en dat bewaart ons als christen. En dat zorgt ervoor dat onze levens ook daardoor veranderd worden en meer in overeenstemming gaan worden van ons grote voorbeeld, van hem die ons is voorgegaan, die onberispelijk en onbesmet was, de Heer Jezus Christus. En zo moeten wij ook worden, nu al, in ons leven, moeten wij ons daar volkomen naar uitstrekken. Dus het leven als christen, hier en nu, tot op de komst van de Heer Jezus Christus, dat leven is heel belangrijk. Niet alleen hebben we de opdracht om het woord van de Heer Jezus Christus uit te dragen, maar hebben we ook de opdracht om onze eigen behoudenis in ons leven uit te werken. Gestalte te geven. En dat laten we zien door geestelijk te groeien, en dat laten we zien door, zoals we hier zien, onbesmet, onberispelijk door het leven te gaan, te wandelen, heilig en in godsvrucht. Dus dat is eigenlijk kort samengevat waar dat Petrus ons naartoe wil voeren.
Wat is dat in kort, Jos, geestelijke groei? Hoe kun je dat omschrijven? Dat wordt veel gezegd, maar kun je dat
een keer omschrijven,
wat dat is, geestelijke groei?
Die omschrijving...
Dat is in de kennis van de Heer Jezus.
Ja. Waar hebben we toch nadrukkelijk over gedacht in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 5. Dan heb ik mijn werk slecht gedaan. Voegt om deze reden echter ook met inbreng van alle ijver. 2 Petrus 1 vers 5. Voegt om deze reden echter ook met inbreng van alle ijver bij uw geloof de deugd. En bij de deugd de kennis. En bij de kennis de zelfbeheersing. En bij de zelfbeheersing de volharding. En bij de volharding de godsvrucht. En bij de godsvrucht de broederliefde. En bij de broederliefde de liefde. Dat is hier geen eindige opsomming, Luc. Maar je kan niet zomaar in één zin zeggen van dat is geestelijke groei. Al deze kwaliteiten, de vrucht van de geest, wordt hier ook zijdelings in vernoemd. Al die dingen moeten meer en meer in ons leven zichtbaar worden. Dat is geestelijk groeien. Dat ons leven meer en meer gaat lijken op dat van de Heer Jezus Christus. Dat is geestelijk groeien. Dat is geestelijk volwassen worden. En dat kan je niet loskoppelen van de kennis van de Heer Jezus Christus. Want het is door naar hem te kijken, met hem bezig te worden, dat we innerlijk veranderd worden.
Stel je dat Johannes begint bij zijn evangelie met het woord. Stel je dat Johannes dat begint. De hens dat bij Johannes. De verwijzing door het woord van God, dat hij dan alleen door het woord van God is, dat de kennis...
Het woord van God is dat een omschrijving van wie dat de Heer Jezus is. En met een woorden drukken wij ons uit. En de Heer Jezus is de volmaakte uitdrukking van wie dat God is. Dat is wat ermee bedoeld wordt. Niet een woord, maar dat hij de volmaakte uitdrukking is van wie dat God is. In een mens zie je volmaakt wie dat God is. In alles wat hij zegt en wat hij doet, hoe hij door het leven gaat, dat is wat er bedoeld wordt. En zo moeten wij worden. En de mate waarin dat we daarin met elkaar vorderingen maken, is de mate waarin dat we ook geestelijk groeien. Goed, Luc? Of nog niet tevreden? Dat was uiteindelijk de reden waarom dat hij die opsommingen heeft. Want hij zegt in vers 9, om verder te lezen, want hij bij wie deze dingen niet zijn, is blind, is kortzichtig en is de reiniging van zijn vroegere verzonden vergeten. Daarom, broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want door dit te doen, zult u beslist nooit struikelen. Zie je dat? Je zult nooit afvallig worden als christen, als je je uitstrekt om geestelijk te groeien. Dat kan niet. Het is juist het jouw uitstrekken die jou ervoor bewaart om afvallig te worden. Wanneer...
feite groei en liefde voor je broer en zussen.
Kan niet anders, hè, Luc.
En voor je ijveriger worden dan ook.
Inderdaad.
En voor je jezelf meer en meer onder controle kunt vinden. Dat
inderdaad. Ja. Zelfbeheersing is een vrucht van de geest, hè. Ja. Dus het is wel heel praktisch, he. Dus het is niet alleen maar verstandskennis, maar dat je werkelijk ook veranderd wordt, doordat je de Heer Jezus beter leert kennen. Ja? Dus Petrus is wel hier echt heel praktisch. Om terug te keren naar vers 11, want daar waren we gebleven, dacht ik toch. Dus we kunnen de komst van de Heer Jezus verhaasten, waarvan de hemelen in vuur gezet zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Dus let hier op de bewoording, waarvan de hemelen in vuur gezet zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Dus hier, met die waarvan heeft Petrus aan, dat juist voor die dag van God, de dag van God is de dag, is de eeuwige dag, is de dag van uiteindelijk de eeuwigheid, dat juist voor die dag die dingen gebeuren. Dus zoals ik al aangaf, het oordeel moet komen, het is een nodige tussenstap met het oog op de definitieve vervulling van de belofte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus juist die dingen moeten gebeuren met het oog op de wederkomst. Dus het is een noodzakelijke tussenstap. Wij echter, zie je dan in vers 13, dat vloeit er dan ook vanzelfsprekend uit, wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En dat was dus een heel levendige verwachting bij de eerste christenen. Zij hadden die hoop van een toekomstige wereld, wat dat bijna, denk ik onder christenen hier in Vlaanderen, niet tastbaar of voelbaar is. Wat verwachten de meeste christenen om ooit naar de hemel te gaan, bij de Heer te zijn? Maar wat dat juist precies inhoudt, dat blijft allemaal zeer vaag. De meesten denken dan absoluut niet aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Men denkt niet dat zijn toekomst hier op aarde gelegen is in een vernieuwd bestel van God. Nee, men denkt ergens heel ver, in een afgelegen plaats, de hemel ooit eens te vertoeven met de Heer Jezus. Maar voor de apostelen, voor de eerste christenen, zagen zij werkelijk uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ze zagen uit naar de stad van God, naar het toekomstige koninkrijk. Ze zagen dus wel degelijk uit naar een leven, een toekomstig leven hier op aarde, in harmonie, met elkaar, als Gods volk, in Gods tegenwoordigheid, te midden van een natuur die volledig wederom hersteld is, vernieuwd is, dat zagen ze nou uit. Ook apostel Paulus, Romeinen hoofdstuk 8, laat dat heel nadrukkelijk zien. Kijk maar eens. Het is toch belangrijk om dat te onderstrepen. Romeinen 8, vers 19. Want de schepping verwacht rijkhalzend de openbaring van de zonen van God. Dus dat zijn wij allen die openbaar zullen worden met de Heer Jezus Christus. Want die openbaring luidt een heel nieuw beginnen. En hij zegt, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de verhankelijkheid. Dus het zijn niet alleen wij mensen die moeten vrijgemaakt worden van de slavernij van de verhankelijkheid, de slavernij van de vruchteloosheid, want er is niets dat hier blijvend is, er is niets dat bestendig is, alles eindigt altijd in de dood heeft altijd het laatste woord. Alles gaat kapot, alles vergaat, en we moeten, wat dat we kostbaar vinden in de wereld van nu, moeten we iedere keer weer herstellen, goed onderhouden, want alles is vergankelijk. Alles, als je het aan zijn lot overlaat, gaat kapot. En die schepping moet bevrijd worden, zegt Paulus, van die verhankelijkheid. En dat zal komen wanneer de zonen Gods uiteindelijk openbaar zullen worden. In vers 22 gaat hij verder, want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. Dus ook hier vergelijkt Paulus de toestand van de schepping als een vrouw die in barensnood is. Als een vrouw die uiteindelijk in de toestand is die voorafgaat aan de geboorte van een kind. Zo is de aarde nu ook in een toestand die voorafgaat aan de komst van de Heer Jezus Christus. Als het eerstvolgende die er gebeurt. Want, dan zegt hij verder, en dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam, want wij zijn behouden geworden in de hoop. Zie je dat? We zijn inderdaad behouden geworden, maar die behoudenis is grotendeels nog toekomst. En die behoudenis is niet een op zichzelf staand feit, maar is eindelijk maakt deel uit van de behoudenis van de ganse schepping. En dat God van meet af aan heel zijn schepping wilde redden, dat zie je ook al vooraf gespiegeld in Noach. Wanneer God daar had de aarde reinigen, dan moet Noach die ark bouwen, maar niet alleen voor de mensen. Het zijn niet alleen de mensen die in die ark geleid worden, maar al die dieren, waarin dat God aangeeft dat hij ook bezorgd is en bezig is met het behoud van zijn ganse schepping. Ja? Dus daar kan je dat al zien, dat het verlossingsplan, het heil in de Heer Jezus Christus, niet alleen betrekking heeft tot mensen, maar betrekking heeft op de hele schepping. En dat heel die schepping moet verlost worden, bevrijd worden, vernieuwd worden, veranderd worden. Dus dan moeten wij als christenen weer terug naartoe, naar het uitzien, naar een toekomstige wereld, waar gerechtigheid zal wonen. Waar God en mens opnieuw in harmonie zullen leven. God heeft zijn plan van een beginsel die hij voor had met Adam en Eva in de Hof van Eden nooit opgegeven. Nooit. Het zal tot vervulling komen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In een nieuwe mensheid. De mensheid van de Heer Jezus Christus. De mensheid van de laatste Adam. De Heer Jezus sprak dan ook van een wedergeboorte waar alles doorheen moest gaan. Deel hebben aan de wedergeboorte. Gans deze schepping moet eigenlijk in een zekere zin wedergeboren worden. Ja? Het is belangrijk om dat te ontdekken met elkaar. Inderdaad, het ganse universum zal eigenlijk moeten gereinigd worden, want wat er nu al romslingert aan rommel, is ongelooflijk nat schijnt uiteindelijk. Dus die reiniging zal inderdaad heel doortastend moeten zijn en eigenlijk het ganse universum. Maar er wordt maar gesproken over de hemel en de aarde, ja? Omdat dat de wereld is waarin dat wij leven. Maar met de hemel wordt er niet bedoeld het gelal in directe zin, maar de hemel zoals wij die zien. Hè? De hemel waar dat de wolken hun plaats in hebben. Ja, de atmosfeer zoals wij dat noemen. Ja. Ja.
Kun je misschien eens domme vragen over ons tot de hemel en zijn leefhoed?
Ja, dat is geen domme vraag. Omdat er een onderscheid gemaakt wordt tussen de eerste hemel, de atmosfeer, de tweede hemel, dat is het ganse heelal, en dan de ongeschapen hemel waar dat God woont. Ja? Daarom spreekt Paulus dat hij opgeklommen is in de derde hemel. Daar is hij dat terug. Ja? Dat is niet de zevenste hemel, dat hij dan maar in de derde etage zat, dat hij naar de zevenste kan gaan. Nee, Dat is wat de derde hemel aanduidt. Dus.
Ja, bij die zeven.
Dat weet ik ook niet, ja. Wat als dat bij komt. Als Paulus zegt dat hij opgetrokken is in de derde hemel, bedoelt hij de ongeschapen hemel. Dus wat dat buiten ons heelal valt. Dus de eerste hemel is de atmosfeer, wat de wolken. De tweede hemel is het heelal voor ons. En de derde hemel is de ongeschapen hemel. Ja?
En vooral de duidelijkheid, dat bestaat alles, dat alles dat je juist benoemd hebt, bestaat in God.
De ganse schepping bestaat in God, inderdaad.
Het is ook heelal wat omvat is.
Ja, inderdaad. Daarom kun je ook nergens vluchten in Hans dat heelal en loskomen van God.
Ja, omdat je klopte van die drie hemels, stafjes en zo, ja, door de God woont, zeg je.
Maar ja, ik druk dat maar zo uit om dat aan te duiden. Want, allee, natuurlijk denk dat iedereen wel aanvoelt dat daarmee een andere dimensie aangegeven wordt. Ja, maar niet dat omdat ik dat je ergens aan het uiteinde van het gelal komt en dat je er aan een grens komt en dat je dan in de woonplaats van God komt. Ik denk dat iedereen wel weet dat ik dat niet bedoel. Maar zo bekeken de apostelen, de christenen eigenlijk, ja, spraken ze over de eerste hemel, de tweede hemel en de derde hemel. Ja. Nog vragen?
We zitten wel een besef. Dat alles in God bestond.
Absoluut, dat zegt Paulus toch in handeling hoofdstuk 17. Inderdaad. Nog? Dus wat dat kenmerkend voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde is dat daar gerechtigheid zal wonen. Dat is ook het doel van het gebed van de Heer Jezus wanneer hij zijn discipelen leert bidden. Hoe begint dat gebed? Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen en dan? Voilà, en dat is wat er eigenlijk hier in vervulling houdt in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat gebed dat op dat punt gaat allemaal als een verlangend eigenlijk bidden dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt. Heb je daar eens over nagedacht? Dat is het volledig eerste gedeelte van het gebed van de Heer Jezus. Dat is eigenlijk opmerkelijk, hè? Ja, zijn gerechtigheid zal daar wonen. Dat zal de thuisbasis zijn. Dus vandaar, als mensen eigenlijk dan toch, alhoewel dat ze niet met God leven, maar toch uitzien aan wat zij dan noemen een hemel. Maar als je niet in gerechtigheid gewandeld hebt die je tijdens je leven, als je dat niet kostbaar gevonden hebt, dan zal het toch wel de grootste verschrikking zijn om in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te wandelen. Want er zal er niks mee zijn. Geen enkele bevlekking niet meer zijn, dan alles puur rein en zuiver zijn. Dus als je dat hier niet verlangt, dan hoor je daar ook helemaal niet thuis. Dus dat mensen eigenlijk verlangen, is voor hen het ergste wat dat maar kan voorvallen. Het is eerst het omgekeerde van wat dat ze denken. Maar dat neemt niet weg, en dat vind ik wel een bijzonder aanknopingspunt naar mensen toe, om ook over het evangelie te spreken en over die hoop die wij hebben, dat uiteindelijk in het diepst van zijn hart, en dat vind je overvloedig terug, zowel in de kunst als in de films, dat eigenlijk, en in de muziek, dat mensen eigenlijk diep in hun hart wel uitzien aan een wereld van harmonie. Waar dat mensen volmaakt met elkaar samenleven, dat er geen oorlog is, waar dat alles vrede is. Dat proef je toch iedere keer weer, dat dat de ondertoon is bij heel veel mensen, en een stil verlangen, dat alle mensen samenleven leven als één broederschap, vind je heel vaak terug. Bijvoorbeeld, ja, Imagine is zo'n liedje die dat ook nadrukkelijk onderstreept. Vers 14, want de tijd gaat snel. Daarom, geliefden, daar u deze dingen verwacht, beijvert u, hetzelfde woord als dat we zagen, om geestelijk te groeien, dat je dan moet voor beijveren, beijvert u onbesmet en onberispelijk voor hem te worden gevonden in vrede. Dus eigenlijk moet je de vraag stellen, als de Heer Jezus nu komt, hoe zal de Heer Jezus ons aantreffen? In welke toestand zijn wij nu? Waar wordt ons leven door gekenmerkt? Dat is de vraag die Petrus hier aan ons richt. Wij moeten ons beijveren om onbesmet en onberispelijk voor hem te worden gevonden. In vrede. En vrede betekent niet een bepaald gevoel van rust die je innerlijk hebt, maar vrede wil zeggen, en werkelijk in overeenstemming met het feit dat wij mensen zijn die beleiden verzoend te zijn met God. Als wij dan verzoend zijn met God, als er dan vrede is met God, als dat werkelijk zo is, dan moet het ook blijken uit ons leven, doordat wij onbesmet, ons beijveren om onbesmet en onberispelijk te worden bevonden voor hem. Onbesmet en onberispelijk, en hier ligt er een bijzonder link met de eerste Petrusbrief, is de manier waarop dat Petrus de Heer Jezus Christus beschrijft. Hij is de onbesmettelijke, de onberispelijke. En als je leest, of beter gezegd, onbesmet, onberispelijk, waar doet hij dat aan denken? Als je dan het Oude Testament voornamelijk leest. Aan een lam, het lam dat op de vooravond van de uittocht uit Egypte moest geslacht worden, moest een perfect lam zijn, zonder gebrek. Dus dat is eigenlijk de omschrijving, en dat vinden we ook later, bij de offers, van een volmaakt offer. Dus het is hier de omschrijving die gebruikt wordt voor offers. En dat is ook wat de apostel Paulus over ons leven zegt, dat wij nu een God welbehagelijk offer moeten brengen in ons leven. Ons leven moet een God welbehagelijk offer zijn. En dat is wat Petrus hier ook nadrukkelijk onderstreept, dat we daarin de Heer Jezus moeten navolgen, die onbesmet, onberispelijk was. Daar heeft hij ons trouwens ook voor gekocht als zijn bruid, om ons onbesmet en onberispelijk voor God te stellen, vinden we nadrukkelijk in de Efezebrief. En daarom is het belangrijk om te zien, vers 15, dus ja, dat onbesmet en onberispelijk is natuurlijk in contrast met die dwaaleraars, die wel degelijk smetten waren onder de christenen. En hoe noemt deze weer? Ik vergeet het iedere keer weer opnieuw. Zij zijn vlekken en smetten, zo noemt hij hen in vers 13 van de tweede Petrusbrief. Dus dat is juist het omgekeerde. Een omgekeerde levensstijl als die dwaaleraars. En hij zegt nadrukkelijk erbij, verder in, dus om terug te keren tot 2 Petrus 3 vers 15, en houd de langmoedigheid van onze Heer voor behoudenis. Dus daarmee verwijst hij terug naar wat we al gezien hebben in vers 9, maar hij is langmoedig over wie daar hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Dus met andere woorden, hij zegt, kijk, als de Heere God langmoedig is, als je daar bewust van bent, dat hij langmoedig is, wel, houd dan zijn langmoedigheid in jouw leven voor behoudenis. Met andere woorden, de tussentijd die je nu hebt, in afwachting van de komst van de Heer Jezus Christus, en de nieuwe hemel en nieuwe aarde, gebruik die tijd nuttig. God is langmoedig, God is geduldig, en de Heere God wil dat wij als christenen ons behoudenis in ons leven uitwerken. Dat we in onze levens christenen worden die geestelijk groeien, hebben we gezegd, maar ook christenen die tot inkeer komen. Dat is niet enkel een eenmalige gebeurtenis, maar in onze levens moeten we dikwijls op stappen terugkomen, bepaalde wegen die we hebben ingeslagen. Kijk, het feit dat wij als christenen, wanneer we tot geloof gekomen zijn, eigenlijk definitief gebroken hebben met ons oud leven, en dat er niks meer van in ons leven zichtbaar wordt in de daaropvolgende tijd, dat is een illusie. Dat weet iedereen van ons. En daarom is het nodig om met die dingen, al wanneer ze opnieuw in ons leven de kop opsteken, of wanneer we bepaalde wegen terug bewandelen, die we eigenlijk de rug hadden toegekeerd voordien, dat we daar ons gaan bekeren. Dat we daar die stappen terugzetten. En dat we erna streven dat die dingen uit ons leven voorgoed verdwijnen. Dat moet je voor, dat moet je inspannen, zegt hij. Dat gebeurt niet vanzelf. Die dingen komen niet zomaar in een Christen zijn leven. Absoluut niet. We moeten ons daarvoor beijveren. We moeten ons daarvoor echt inzetten. En God is langmoedig. En we moeten die langmoedigheid van God, dat geduld dat hij met ons heeft, want geef toe. Iedere keer weer opnieuw mogen wij opnieuw beginnen. Iedere keer weer opnieuw mogen we terugkomen naar de Heer. Iedere keer weer opnieuw mogen we onze zonden belijden en ontvangen we vergeving. Of ontvangen we vergeving. God is enorm langmoedig met ons. Als de Heer Jezus zegt tegen Peter dat hij zijn broeder 7 × 70 moet vergeven op dezelfde dag, laat dat heel veel zien van wie dat onze God is. God is heel veel geduld. Hoeveel keer hebben we al niet meer gezegd van dat wil ik niet meer doen in mijn leven. En dat we moeten terugkeren. Hoeveel keer? Ik durf dat niet zeggen voor bepaalde dingen in mijn leven. Maar het blijkt wel één ding, dat God enorm langmoedig is. En hij is langmoedig. En daarom moeten we die langmoedigheid van God niet zomaar met de voeten treden. Maar houden voor behoudenis. Dat we ons inderdaad uitstrekken met elkaar. Om zo onberispelijk en onbesmet te worden. Beijvert u ervoor, zegt hij. Het is een groeiproces. Het is iets waar je hele leven moet naar uitstrekken. We zijn daarin nooit een einde. En we kunnen de dingen zomaar niet op ons beloop laten gaan als christen. Want als we dat doen, dat is net hetzelfde met uw tuin van achter. Je kunt uw tuin perfect in orde zetten. Maar laat dat een keer als een lot over. Hoe lang duurt het voordat dat een wildernis wordt? En is met ons geloofsleven eigenlijk niet ook zo? Dat is wat dat Petrus bedoelt. En hij zegt er nadrukkelijk bij, in één adem, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u heeft geschreven. Dus met andere woorden, hoe wij tegen het leven aankijkt als christen, dat wij nu het leven hebben, dat is net, zegt hij, zoals Paulus ook naar de hem gegeven wijsheid, dat is een andere omschrijving als zoals hij door de geest van God geschreven heeft. Paulus zijn geschriften, ze worden hier op één lijn geplaatst met de andere geschriften. Paulus, zijn brieven zijn geïnspireerd. En dan ben ik voor mezelf ook op zoek gegaan en zeg van, oei, waar heeft Paulus eigenlijk zoiets geleerd als Petrus? Wel, eigenlijk moet je niet zo ver zoeken. Als je verder gaat lezen in Petrus en Paulus zijn brieven, dan kom je dat uiteindelijk wel nadrukkelijk tegen. Ik heb er een paar voorbeelden opgeschreven. Kijk maar eens in Romeinen hoofdstuk 11. Excuseer, Romeinen hoofdstuk 13, vers 11. Vers 11, en dat vinden we. En dit te meer omdat wij de tijd kennen, dat het uur voor u al daar is om uit de slaap te ontwaken. Blijkbaar kunnen wij christenen in slaap dommelen, volgens Paulus. Want de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op de dag welvoegelijk wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in ontuchtigheden en uitspattingen, niet in twist en jaloersheid, maar doet de Heer Jezus Christus aan. Kijk, ik denk dat het overduidelijk is, moesten die dingen niet onder christenen gevonden worden, dan zou het ook onnodig zijn om ons aan te sporen om die dingen af te leggen. En we moeten dit doen, zegt hij, met het oog op het feit dat onze behoudenis nu naderbij is dan toen we tot geloof kwamen. Ik vind dat ook terug in Kolossen hoofdstuk 3. Vers 5. Dood dan uw leden die op aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht die afgodendienst is, om welke dingen de toorn van God komt over de zonen van de ongehoorzaamheid. Is dat nu net niet wat Petrus ook onderwijst? Het oordeel komt over de zonen van de ongehoorzaamheid. En daarom moeten wij juist die dingen in onze levens doden. Vers 7. Ook u hebt vroeger onder hen gewandeld, toen u daarin nog leefde. Maar nu legt u ook dit alles af. Toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit uw mond, lieg niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. Is dat nu inderdaad net hetzelfde, broeders en zusters, als dat Petrus ons leert? Jullie waren zo, en jullie zijn nu zo niet meer. Daarom moet je dat nu uit je leven wegdoen. Dus dat betekent dat het de dingen in ons leven nog de kop opsteken. En dat we dan moeten die dingen wegdoen. Opdat we zijn wie we beleiden te zijn, en wie we geloven te zijn van toen dat we tot geloof gekomen zijn. Dat is wat Petrus ook zegt. Nou, dat Paulus ook leert. Ja? Dus de tijd die we nu hebben, moeten we nuttig gebruiken. Niet alleen om het evangelie te verkondigen, maar ook om als gelovigen geestelijk te groeien. En de roeping waardig geacht te worden waarmee dat we geroepen zijn met elkaar. Nog heel kort, want ik zou het toch willen afronden als je het niet erg vindt. En God is de langmoedigheid van onze Heer voor behoudenis, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u heeft geschreven, evenals ook in alle brieven waarin hij over deze dingen spreekt, waarin sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn, die de onwetenden en onstandvastigen verdraaien, zoals ook de overige schriften tot hun eigen verderf. Petrus maakt nadrukkelijk, ja, of onderstreept nadrukkelijk dat Paulus, wat hij geschreven heeft, niet altijd even gemakkelijk is. Maar dat verhoeilijkt niet de onwetenden en onstandvastigen zoals hij de dwaalleraars hier opnieuw omschrijft. Ze zijn onwetend, zegt hij. Daarmee bedoelt hij, ze zijn onwetend met betrekking tot de fundamentele leer van de Heer Jezus Christus en van de apostelen. Ze hebben daar geen kennis van. En omdat ze daar ook geen kennis van hebben, zijn ze ook onstandvastig. En deze mensen zijn niet te verontschuldigen, omdat ze de dingen van de schrift bewust verdraaien. Paulus had daar ook al mee te kampen. Als je de Galatenbrief bekijkt, als je de Romeinenbrief bekijkt, dan waren er ook al mensen die zeiden van Paulus leert ons dat Gods genade groot is. En hoe meer dat we zondigen, hoe groter dat Gods genade is. En voor deze mensen heeft Petrus weinig goede woorden over deze mensen. Verdraaiende schrift, verdraaiende woorden van Paulus, en zo ook de overige schriften. En de Bijbel kun je doen buikspreken, de Bijbel kun je doen zeggen wat je wilt. Je kan heel veel Bijbelteksten uit een verband halen, en iets helemaal anders doen zeggen dan ze eigenlijk werkelijk betekenen. En daarom is het zo belangrijk om met de schrift op een goede manier om te gaan. Want zij die het de schrift verdraaien, verdraaien het, zegt Petrus, tot zijn eigen verderf. En dan besluit hij met de woorden in vers 17, u dan geliefden, nu u dit van tevoren weet, weest op uw hoede, dat u niet door de dwaling van de zedelozen meegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid. Dus wederom een waarschuwing om niet afvallig te worden. Uw standvastigheid is in de leer van de apostelen en wat u is overgeleverd in de leer van de Heer Jezus Christus. Als je die dingen navolgt, gehoorzaamt en in je leven in praktijk bent, dan sta je op een vast fundament. Dan heb je standvastigheid. Als je dat loslaat, als je je oor afwendt naar andere stemmen, dan ga je meegesleept worden, zegt hij, en ga je uiteindelijk afvallig worden. De enige manier om je daar goed tegen te beschermen, is wat we verder vinden. Maar groeit op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Zie je dat? Opgroeien, volwassen worden, de Heer Jezus steeds beter leren kennen, veranderd, vernieuwd te worden. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Gods genade beter leren begrijpen. Zoals we vanavond een klein beetje mochten doen en zien dat de langmoedigheid van onze Heer eigenlijk bedoeld is voor ons om geestelijk te groeien. Om definitief dingen uit ons leven weg te doen en volwassener te worden. En niet om het maar op zijn beloop te zijn en God is liefde vergeeft ons toch altijd. Ik moet iedere keer als ik zoiets lees denken aan een vroegere collega van mij. Hij zat meer bij andere vrouwen dan bij zijn eigen vrouw. Weet je wat hij zei? Hij was iemand die elke week naar de kerk ging. Maar zegt hij, God is een verhevende God. Dat is zijn job. Verheven. En als ik naar God toe ga, en ik beledig je dat? Verheeft hij mij dat? Is dat de manier waarop we met Gods langmoedigheid moeten omgaan? Ik neem natuurlijk nu een extreem geval. Maar hoe kunnen we ons niet schuilen achter de genade en de langmoedigheid van God, om maar op een hele losse manier gewoon de bepaalde zaken in ons leven gewoon te verhoeilijken en toe te laten? Ik denk dat als we eerlijk zijn met onszelf, dat dat voor ons allemaal een gevaar is. Houd de langmoedigheid van onze Heer voor behoudenis, zegt Petrus, en groeit op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Als wij nu zo wandelen, dan geven we hem nu de heerlijkheid. En voor Petrus spreekt niet over onze samenkomsten en aanbiddingsliedjes zingen en bidden tot de Heer. Nee, hij spreekt over een God welgevallig leven. Als je zo leeft, zegt hij, dan geef je hem nu de heerlijkheid. En dan vervallen we veel te gemakkelijk in de fout die de oud-testamentische geloven ook maakten. Wij focussen ons, net zoals zij, op de manier waarop dat we offers moeten brengen en hoe dat we het moeten doen. En wat zegt de Heer? Die offers zeggen mij helemaal niks. Ik wil dat je wandelt. Dat je rechtvaardig wandelt. Dat wil ik zien. En ook wij maken de fout of vervallen er daarin dat we aanbidding, eren van God enkel toespitsen op zondagmorgen en op een heel bepaalde manier. Maar Petrus wil ons daarvoor waarschuwen dat we de Heer groot maken, de Heer, onze Heer en Heiland Jezus Christus, alle heerlijkheid geven in het leven van elke dag, hoe dat wij door het leven gaan en bewust door het leven gaan, in het besef dat we geroepen zijn om deel te krijgen aan een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waar de gerechtigheid woont. Zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Ik denk dat het een heel kort briefje is, waar we heel lang hebben bij stilgestaan, maar ik hoop en ik bid dat we samen heel dankbaar zijn voor de dingen dat we hieruit geleerd hebben. Dat er veel dingen zijn die we nu anders gaan bekijken door het onderwijs van deze brief. Die spijtig genoeg onder christenen zo vaak in de vergeethoek is gestopt of beland. Maar waarvan dat we zien dat het onderwijs zo actueel is en zo belangrijk is voor onze weg als christenen. Ook in 2010, bijna 2011. En dat wil ik.